Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen met wat over Noach geschreven staat in Genesis 9 uit Psalm 119, vers 18 en vers 67. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Laat het mij toch nimmer overheren. Psalm 119, vers 18 en 67. Wij belijden vanavond het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk, daarvan de paragrafen 1, 3 en 4. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 1, 3 en 4. En daarna zingen wij psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Het vierde vers van psalm 138. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, uit het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels aldus. Degenen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en ook door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Maar hij verlost in het leven niet geheel en al van het vlees en het lichaam der zonde. Uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld, van de Satan, zouden de bekeerden in de genade niet kunnen volstandig blijven, als ze aan hun eigen krachten zouden worden overgelaten. Maar God is getrouw, die hen in de genade een eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigd en bewaard, meerder is dan dat ze van het vlees zou kunnen worden overwonnen, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden, door hun eigen schuld, niet van de leiding der genade zouden kunnen afwijken, en door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten ze gestadig waken en bidden, dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En als ze dit niet doen, zo kunnen ze niet alleen van het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden worden verleid, maar worden ook inderdaad, door Gods rechtvaardige toelating, tot zulke zonden somtijds vervoerd. Zoals het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen zoals Noach, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Amen. Zoeken u gezamenlijk Gods aangezicht in gebed. Heere, die in de hemelen zijt. Goedertieren en getrouwe vader. Wiens trouw wij beleden hebben met de Dodse leerregels. Wiens trouw wij bezongen hebben met het psalmvers dat daarop aansloot. Dat ge zo getrouw al sterk zij, dat ge uw werk voleindigt, Heere, dat u zo getrouw bent, dat mensen zoals wij zalig kunnen worden. Dat u zo getrouw bent, dat uw kinderen, hoe afschuwelijk zo kunnen zondigen, in zonde kunnen vallen, toch door u bewaard en behouden blijven. Zo groot is uw trouw, Heere, dat mensen zoals wij zalig kunnen worden. Zo zwak en zo zondig. Zo geneigd tot alle kwaad. Niet alleen voor wij tot geloof gekomen zijn, maar ook nadat we u mochten leren kennen, dan nog, Heere, kunnen we zomaar worden overvallen door verzoeking waar we geen weerstand tegen weten te bieden. Mensen zoals wij, die hun eigen zwakheid niet eens doorhebben zo vaak. En eigenlijk niet eens weten willen dat ze zo zwak zijn. Dat ze ieder ogenblik in zonde kunnen vallen, Heere. En zulke mensen maakt gij zalig. En daarom mogen wij de drempel van de kerk zijn overgekomen, of mogen met uw dienst meeluisteren, met verwachting. In de zekere hoop, dat er ook voor ons, Heere, genade is. Genade die sterk en die trouw genoeg is. Ook voor ons. We bidden u daarom ook, Heere, vurig, en ook verwachtend, ontferm u over ons. Zegen uw woord, ook na deze dag. U weet wat ons bezig heeft gehouden, op school, op werk, thuis, hoe dan ook, waar dan ook, in welk opzicht dan ook. Heere, laat uw woord erdoor kunnen komen. En zegen uw woord. Tot de kennis van u. En tot de kennis van onszelf. En daarom bidden we u om uw heilige geest, die alleen is het, Heere, die toch telkens alleen maar weer een dienst onvergetelijk kan maken, tot eeuwige zegen kan laten strekken. Woon en werk onder ons allen, o heilige geest. Werk onder ons tot waakzaamheid, strijdbaarheid, weerbaarheid tegen de verzoekingen. Die zijn er als we jong zijn, dat weten we vaak dan wel. Die zijn er ook als wij al geoefend zijn in het leven met u. Die zijn er ook als we in de ouderdom zijn gekomen. Ook dan nog zijn er verzoekingen, Heere. En zegen u worden door de heen gedreven. Tot u, de Heer Jezus Christus. De schreeuw in ons hart naar hem. Als een schreeuw die al maar dieper wordt. Al maar vuriger wordt. Al maar intenser wordt. We zeggen u dank, Heere, dat u ons de gelegenheid geeft voor dit samen zijn. In een verwarmd kerkgebouw, beschermd tegen wind en regen. Wat zijn we bevoorrecht, Heere, boven zoveel andere broeders en zusters op de wereld. Gelijk alle die met de dienst meeluisteren, nu of later. Gedenkt u de onzen die thuis bleven? Of moesten passen op degenen die te jong zijn om mee te gaan? Gedenkt u al de onzen en geef onder hen. En in heel uw gemeente en daarbuiten. Zulke opwekking en herleving, Heere. Dat hart na hart en huis na huis en straat na straat vraagt. Naar u en naar uw dienst. Heere. Doe het om uw naams wil. Om die groot te maken. Om die te verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen, gemeente, uit Genesis 9 voor de laatste keer in deze serie stof uit het begin van Genesis. Wij ronden af met Genesis 9, de versen 18 tot en met 29. Dat is ook het slot van wat er over Noach in de schrift staat opgetekend. Genesis 9 vanaf vers 18. Daar luidt het woord God aldus. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. En Gam, Kanaans vader, zag de naaktheid van zijn vader. En hij gaf het zijn broeders, beide broeders, daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed. En ze legden op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn. En hij merkte wat zijn kleinste zonen gedaan had. En hij zei, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei zijn broeders. Voort, zei hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei mijn knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sem's tenten en Kanaan zijn knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaren. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf. Tot zover is het gedeelte voor de prediking. Dat gaat over Noach's zonde. We letten op de gevaren en op de gevolgen. Noach's zonde. De gevaren ten eerste, de gevolgen ten tweede. Genesis 9, vers 18 tot en met 29. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavond is de Evolente weer precies over 14 dagen. Dan is het woensdag 2 december. Dan is het voorbereidingsweek op het heiligavondmaal en hopen het hooglied 3 te preken. De collecte nu, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, bevelen van harte bij iedereen aan. Laten wij dan zingen uit Psalm 51, vers 3 en 5. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Psalm 51, het derde en vijfde vers. Genesis 9, vers 18 tot 29. Laat maar voor ons houden tijdens de preek ook dat gedeelte. Noach zonde. Ten eerste de gevaren, ten tweede de gevolgen. Gemeente, er zijn tijden van hoogspanning in het geloofsleven. Tijden van crisis, tijden van beproeving. Waar je echt voelt dat op je geloofsleven spanning staat. Dat het erom gaat. Biddend, worstelend bijvoorbeeld. Nou ja, rondom dat je belijdenis zou doen. Of niet zou doen, of wel zou doen. Of rond je eerste avondmaalsgang. Wel, niet. Tijden van ziekte of operatie. Tijden van strijd rondom een van je kinderen bijvoorbeeld. Tijden van crisis op je werk of in je huwelijk. Waarin je geloofsleven onder hoogspanning staat. Biddend, worstelend en smekend. Maar dan valt in de Bijbel vaak op. Dat de gelovende kinderen van God dan vaak staande blijven. En even later vallen. Juist als die spanning weer weg is. Zelfs als ze wat op leeftijd gekomen zijn. Nou, we hebben dat gezien in de ochtenddiensten van de zondag bij Jozua. Voor de Jordaan. Voor Jericho. Houdt Jozua stand in het geloof. En dan voor Ai. Dan valt hij in overmoed. Nou, denk aan Salomo, hè. De koning van heel die tempelbouw, dat grote project voor de dienst van de Heere. En dan daarna, als hij oud is, dan trouwt hij vreemde vrouwen en buigt hij met ze mee voor de afgoden. Met dank, daar hoorde dat over Hiskia 14 dagen geleden, toen hij zo ziek was. Toen Jeruzalem belegerd werd door de Assyriërs. Hij heeft gebeden, hij heeft stand gehouden. En dan even later, dan valt hij in zijn hoogmoed en zijn trots als die gezanten van Babel komen. Juist toen ze al zoveel hadden meegemaakt, toen vielen ze. Ja, dan heb je natuurlijk Noach. Wat heeft Noach al veel meegemaakt? Hè? Tijden in zijn leven rondom die zondvloed, rondom die arkbouw. Nou, dat zijn geloof echt onder hoogspanning stond, zo rond zijn 600ste levensjaar. Die tijd daarvoor om die ark te blijven bouwen, ondanks spot en hoon en dat het helemaal niet op leek dat nodig was. Dat wachten in de ark en niemand wist hoe lang. En dan dat begin na de zondvloed. Tijden waarin een hoogspanning stond op zijn geloof. En nou is die tijd van hoogspanning voorbij en het gaat bij Noach ook mis. Noach raakt dronken. Dus juist dan ziet de duivel zijn kans bij uitstek schoon. Als je eigenlijk geneigd bent te denken, wat is dit allemaal wonderlijk goed afgelopen. Wat mogen we dankbaar zijn. Nou komt er tenminste een tijd van rust. Pats. En juist dan doet de duivel zo ontzettend graag en listig zijn kans schieten. Als je denkt dat de gevaarlijkste tijd voorbij is en je daarom geneigd bent een beetje te verslappen en een beetje in te zakken. Toen is bij Noach gebeurd. Het leven na de zondvloed had zijn gang weer genomen. Er zijn wat jaren voorbij gegaan, want Gam heeft een zoon gekregen, Kanaan inmiddels. De eerste basisvoorzieningen zijn getroffen. Eerst natuurlijk woonruimte, een tent, levensonderhoud, de noodzakelijke dingen om van te kunnen eten. En als dat allemaal op de rit staat, zo gezegd, komt nog het plan om een wijngaard aan te gaan leggen, om allemaal wijnstokken te gaan planten. Druiven te gaan oogsten, nou, daar is niks mis mee. Zelfs niet met de wijn om die te drinken. Psalm 104. God geeft de wijn die het hart verheugt. Maar dan gaat het mis. Noach drinkt te veel wijn. En hij kleedt zichzelf uit in zijn dronkenschap. En ligt zijn roes uit te slapen. Midden in de tent. Midden in de woonkamer. Dat is natuurlijk precies waar we vandaag de dag weten dat je daarbij alcohol zo op letten moet, hè? Dat alcohol je grenzen gaat verleggen. Je bewustzijn wat verruimt. Hè? Je praat wat vrijer en je durft wat meer. Je doet wat meer. Dan kun je ja zeggen. Soms praten we ook juist nog wat makkelijker over God en over het geloof als we wat gedronken hebben. Ja, maar heeft God ook een ander middel voor? Als je graag wat vrijer over God wil praten, heeft God ook een ander, een beter middel voor. De vervulling met de Heilige Geest. Het gebed om de vervulling met de Heilige Geest. Dat is het middel van God. Om je wat vrijer te laten praten over dingen van zijn koninkrijk. Waardoor hij je zo vol maakt van zichzelf en van zijn heil en van zijn werken. Daar wel over wil en over moet gaan praten. Dat is het beste, het van God gegeven middel. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. En je kunt het niet meer laten om te vertellen van de grote werken van God en die God is. En daar zit dan ook niet die schaduwkant aan die je bij alcohol wel hebt. Dat je dat ook over andere dingen makkelijker gaat praten. Ook over schuine en schunnige dingen. En je lacht er wat makkelijker om. En je verlegt je grenzen wat. Je durft mensen aan te spreken die je anders niet zomaar aan zou spreken. Je durft dingen te zeggen en te doen die je zonder alcohol niet zou doen. En daarom waakt en bidt opdat wij niet in verzoeking komen. Nou kan het zijn dat iemand eigenlijk een beetje zo zit te luisteren. Een beetje zit te glimlachen. Zo van, nou dominee. Dat loopt mij heus zo vaart niet. Voor ik me midden in de kamer uit ga kleden. Nou, dan moet er toch wel heel wat gebeuren. Zo gek krijgen ze me niet. En ik weet heus mijn grenzen wel. Zoiets zal mij niet gebeuren. Oh. Zou dat ons niet kunnen gebeuren? Wie was Noach? 6 vers 9. Een man die wandelde met God, net als Henoch. Een man, zelfde vers, rechtvaardig en oprecht in Gods oog. Wie is Noach? De man door God verkoren voor dat immense werk om de ark te bouwen. Om in die ark meer dan een jaar te vertrouwen dat God in hem zou blijven denken, dat God hem niet vergeten zou. De man die na de zondvloed eerst een altaar voor de Heere bouwde, voordat hij aan zijn levensonderhoud ging denken. Als deze man, als Noach, in zonde kon vallen. Zou er dan iemand in de kerk zitten of staan op dit moment die ze kunnen zeggen, ja, dat kon Noach gebeuren, ja. Maar dat kan mij niet gebeuren. Zou het? Als Noach, de man die wandelde met God, dit overkwam. Wie zou dan de moed hebben om nog te zeggen, ja, dat kon Noach wel gebeuren. Maar ik weet wel hoe ver ik gaan kan. Weet u? En dat benauwt mij dan vaak het meest. Dat is die houding waarmee we in dit geval met drank omgaan. Die zelfverzekerdheid van, och, en natuurlijk ga ik niet. Natuurlijk ken ik mijn grenzen wel. Ben je dan vromer dan Noach? Getuigt zo'n houding tegen welke zonde dan ook. Van een leven dicht bij de Heere, denk je. Getuigt zo'n houding. Van een leven dicht bij de Heere dat zelfkennis opdoet. Of getuigt zo'n houding meer van overmoed. En van zelfoverschatting. Dronken. Vloeken. Stelen. Schelden. Zou mij niet gebeuren. Soms ben ik wel eens bang en vrees ik wel eens zou er eerst vanwege drank een ongeluk moeten gebeuren. Voordat we die zelfoverschatting kwijtraken. In Wader, Driebrugge, Nieuwebrug. Kijk, als we menen dat we best een glaasje alcohol kunnen drinken. En dat mag u menen. Laten dan zij met het gebed, Heere, bewaar me ervoor. Dat ik te ver zou gaan en in verzoeking zou vallen. Kijk, dingen kunnen op zich goed zijn, wel niet per se verkeerd zijn. Maar dat wel gaan worden als ze er geen maat meer in weten en in doos aan gaan schieten. Als ik sport doe in clubverband. Laat het dan zijn met gebed, Heere, bewaar me ervoor. Dat ik op een duur nergens anders meer aan kan gaan denken dan aan die sport. En dat ik er steeds meer in opga. En dat de eeuwigheid geen gedachte meer voor me waard is. Heere, bewaar me daar dan voor ik op sport ga. En als je verliefd bent en verkering hebt. En je bent, is omdat je ouders weg zijn, samen thuis. Met z'n tweeën. Laten zij met gebed, Heere, bewaar ons ervoor. Dat we te ver zouden gaan. En de grenzen zouden overschrijden die u gesteld hebt. Want met al die dingen, zo gaan de dingen meer gemeente geld. Als je dicht bij de Heere leeft, dan ken je jezelf zo goed dat je weet, ook ik, ook wij, zouden in al die gebieden zomaar de grens over kunnen gaan. Daar ben ook ik niet te goed voor. Heere, bewaar ons. Heere, sterk ons. En het kan ook zijn, kan per persoon nog een beetje verschillen, hè. Dat je weet, ik ben zo zwak, ik moet bepaalde plekken niet eens op willen zoeken. Want anders kan ik toch geen maat houden met mijn drank. Of dat je weet, ik moet niet eens op voetbal gaan. Want als ik daarop ga, dan praat en denk en kijk ik over 2 jaar nergens anders meer naar. En in elk geval, dan moet nu met z'n tweeën op vakantie gaan in 1 tent of in 1 hotel. Maar dan weten we toch dat het verkeerd gaat. Waakt en bidt. Vooral dus als het lijkt dat er geen vuiltje aan de lucht is. Als er net een tijd van geestelijke hoog en inspanning achter je ligt. Waarvan je denkt, nou dat is voorbij, nou is het gelukkig even wat rustiger. Waakt en bidt, want we hebben beleden met de Dodse leerregels. Want als de gelovigen, de bekeerden staat er zelfs, dat zijn de gelovigen, hè, dat niet doen, worden ze inderdaad door het vlees, de wereld en de duivel tot gruwelijke zonden gebracht en verleid. Zoals David, overspel, Noach, dronkenschap, Petrus, verloochenen. Net als Noach. En is het dan niet net, ja, alsof Noach van zijn kant de draad met de Heere doorsnijdt. Nou heeft de Heere hem, als enige met zijn gezin, nou heeft de Heere hem zo genadig gespaard en bewaard. De Heere heeft hem een ark laten maken. De Heere heeft hem een nieuwe aarde gegeven. Die weer schoon en als nieuw voor hem ligt. En die hij helemaal mag gebruiken met al zijn opbrengsten, met al zijn inkomsten. Nou, als je dan al die weldaden, zegeningen van God zo misbruikt. Vraag er dan niet om dat de Heere zegt. Je bent niet waard ook. Je hebt het niet verdiend ook. We stoppen ermee. Je weet er toch niet mee om te gaan. Je weet met mijn zegeningen geen raad. Dan is het einde oefening. Heere. Dan zou ik u toch niks kunnen verwijten. Heere. Dat zou toch alleszins te begrijpen en te rechtvaardigen zijn. Maar. God, hebben we beleden, hè, door zijn leerregels. Maar God is getrouw. Dat hij ons in de genade ons eenmaal gegeven, bevestigt, vasthoudt. En ten einde toe bewaart. Maar de Heere is getrouw. En zelfs als ik de band doorsnijd, houdt Hij me nog vast. Zelfs als ik de band met hem doorsnij, houdt hij me nog vast. Hebt u ook zo'n heiland nodig? Hebt u ook zo'n Heere nodig, Heere, dat u zelfs in de band doorsnij, dat u me dat toch vast blijft houden? Hebt u hem zo nodig? En dan houdt hij me zo vast, ja, dat hij me terugtrekt. Dat hij het terugtrekt tot Christus. Psalm 51, hè, met schuldbelijdenis en met berouw. Weet u daarvan? Weet je ervan, van die wonderlijke bewaring? Hè, dat je zegt, ja Heere, dat ik nu nog geloof. Hè, dat ik nu nog steeds geestelijk leven ken. Dat is omdat u me hebt vastgehouden. Dat ik al die keer dat ik u losliet. Omdat u me vasthield, Heere. Want u had me gekocht met het dierbaar bloed van uw Zoon. Want u had me verkoren in uw eeuwige liefde en uw eeuwig welbehagen voor de grondlegging der wereld. U hebt me niet gekozen omdat u iets goeds van me zag. U zult me niet verstoten omdat u iets kwaads in me ziet. En zelfs dronkenschap, zelfs overspel, zelfs moord, zelfs verloochenen onder vervloeking, kan de Heer er niet toe bewegen dat hij je los zou laten. Zo groot is zijn genade, zo groot is zijn trouw. Kijk, en dan moet je waakzaam, dan moet je pas echt waakzaam. Dan neem je je heilig voor, dat wil zeggen, dan neem je in afhankelijkheid voor. O, laat ik waken en bidden, opdat dit niet nog een keer zal gebeuren. En je weet hoe langer hoe meer, hoe langer hoe grondiger af om te zeggen. Hoor ze daar maar niet over in. Dat overkomt mij toch niet. En dat zal mij niet gebeuren. Dat leer je hoe langer hoe meer af. En hoe dichter bij de Heer en zijn genade en trouw. Hoe meer dat je het leert in afhankelijkheid bidden. Heere, bewaar me. Heere, houd u me vast. Opdat ik niet in verzoeking kom. Het eerste stukje voor vanavond. Noach's zonde. Wijst ons op de gevaren. God dank ook op de trouw van God. En het tweede deel voor vanavond, vervolg van Genesis 9, dus vanaf vers 22 ongeveer, de gevolgen daarvan. Dat is het eerste punt waar het dan om gaat, en nadat dit gebeurt, nadat Noach zich dronken heeft uitgekleed in zijn tent, is het eerste punt, hoe reageer je daar nu op? Hè? Want er is natuurlijk een heel verschil tussen Cham aan de ene kant, en Sem en Javed aan de andere kant. He, als het gaat om de vraag, hoe ga je nou om met zonden van anderen? In dit geval ja, de zonde van je vader, Noach, de vader van die drie zoons. Maar kun je ook beter trekken, de zonde van je man of vrouw, de zonde van je broer of zus, de zonde van je collega, van je vrienden, van je en noem maar op. He. Ja, je weet, je ziet hem zondigen, hij heeft gezondigd met drank of... Of met drugs, of met gokken, of met fraude, of met seksualiteit, of noem maar op. Je weet dat, je ziet het, hoe ga je daarmee om? Nou, Cham als volgt. Cham die zag het, dat zijn vader naakt in de tent lag, lang uit op de grond. En heeft zijn broers te kennen. Hij zag het, ja, maar hoe zie je dat? Hoe kijk je daarna? Als een ander zondigt of hij met het die heeft gezondigd. Met een beetje leedvermaak en plezier. Een beetje spottend. Ja, zo kun je naar de zonde en de gevolgen kijken. Had hij maar beter uit zijn doppen moeten kijken. Had hij niet zo stom moeten doen. Maar kijk, als je er zo naar kijkt. Gam die geeft het zijn broers te kennen. Hij gaat het dol vertellen. Ja, zo kun je daarmee omgaan, hè. Dol vertellen, moet je nou eens horen. Die en die, zij zijn allemaal in verwachting voor het trouwen. Hij heeft zwart gewerkt. Hij heeft dit en dit gedaan. Hij vertelt dingen, we vertellen dingen door. Ja, waar God een intens verdriet van heeft. Maar wij vertellen ze met plezier door. En je maakt misschien gemeenteleden. Je maakt misschien kinderen van God en dus de naam van God te schande bij anderen. En om nou goed te zien wat je dan doet, hè? Wij eens hier aan denken, hè? Als ik nou wat ik van een ander weet, door vertellen niet met anderen, hè? Stel eens voor dat God alles wat hij van mij weet, van de preekstoel door zou laten vertellen. Stel eens voor. Dat God alle zonden die hij van me weet, in de kerkbode zal laten zitten. Met naam erbij, dat heb die gedaan. Dat God net zou doen, zoals ik zo gauw mijn zonden van anderen doe. Wat een genade, hè. Dat God met mij over mijn zonden spreekt. Onder vier ogen. In het licht van het kruis van Christus. En als ik nou daarvan weet, dat God genadig het er met me over heeft, onder vier ogen, dan kan ik het niet meer doen zoals Gam het doet. Door het maar een andermans ogen te vertellen en door te geven. En dan zie je wat een verschil, hè, met Sem en Javet. Die lopen zelfs achteruit de tent in. Met de rug naar hun vader toe, zodat ze het maar niet hoeven te zien dat hij naakt in de tent ligt. Zonde is niet om van te genieten, door ernaar te kijken. Ook niet via de media. Zonde is niet om voor tijd verdrijf en amusement, voor je plezier en je genot naar te zitten kijken. Hoe zou ik kunnen en mogen genieten van dingen, waar mijn vader in de hemel verdriet en pijn van heeft? En ze bedekken hun vader met een kleed. Hè? De liefde bedekt alle dingen. Om Gods naam niet te schande te laten worden. En mijn naaste niet te kwetsen. Niet met plezier over praten met een ander. Dan kun je zeggen, wat dan? Moet je alles maar verzwijgen. Alles in de doofpot stoppen. Als je weet, dingen van anderen, van je ouders, is ze misdaan hebben. Nee. Doorvertellen is niet bijbels. Verzwijgen is ook niet bijbels. Weet je wat wel bijbels is, het moeilijkste is? Erop aanspreken. Niet over, maar met de persoon in kwestie. Daar heb je wel genade voor nodig. Daar heb je wel moed voor nodig. En gebed om kracht en vrijmoedigheid van God. En inderdaad, desnoods moet je iemand anders vertellen aan een hulpverlener. Of moet je de persoon in kwestie aangeven bij de politie. Maar doe je dat niet om het rond te strooien. Maar om het kwaad juist een halt toe te roepen. Of om jezelf te beschermen. Dus de zonde niet rondstrooien, de zonde niet verzwijgen. Maar de zonde bestrijden en helpen bestrijden. Zou dat niet het beeld zijn van onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf? Hoe gaan we om met zonden die we van anderen zien en weten? Gam, Sem en Javet. Nou, dat heeft ook weer grote gevolgen als we verder lezen. Nog ontwaakt en merkt, vraagt, hoort wat er gebeurd is. En als profeet, hij wordt door Gods geest geleid, spreekt Noach zijn kinderen toe. Vloek en zegen. Vloek over Kanaan, de zoon van Gam. Dan zei je eerste vraag, je hebt dus dan, ja, waarom wordt nou Kanaan vervloekt? En niet Gam zelf. Nou, om te beginnen is het natuurlijk niet omdat Gam hiermee ontzien zou worden. Zo ligt dat toch niet, hè? Als je kind erg ziek wordt, als je kind kanker zou krijgen, Zegt het vader toch niet van, tjonge, dat tref ik me toch even. Dat ik het zelf niet ben. Nee toch. Ze kunnen hun vader nooit dieper in zijn hart raken. Dan wanneer ze je kind pakken. Dus in die zin, Cham wordt niet ontzien. Omdat aan zijn zoon gestraft wordt. Integendeel eigenlijk. Je wordt nog zwaarder in je kind gestraft. Dan wanneer het zelf zou gebeuren. En dan zal het ook wel zo geweest zijn. Dat Kanaan eens geest dus met zijn vader is geweest. En ook plezier gehad heeft. In de zonde van zijn opa dan. En een goedkeuring in het gedrag van zijn vader heeft gehad. En daarom wordt Kanaan vervloekt. Zij zullen de knechten der knechten zijn. Dus de minste slaven, nou zo weten we dat ook, de Kanaanieten, de afstammelingen van Kanaan, van Cham, de inwoners van Kanaan, zijn eeuwen onderdrukt onder Egyptische overheersing, uit Bijbel buiten Bijbelse bronnen. En, dat zien we in Jozua, hoe de Kanaanieten worden uitgeroeid. Of het wel van Gibeon, tot knecht der knechten, tot slaven worden gemaakt. Je ziet maar weer. Wat je als vader doet, dat heeft nogal gevolgen voor je nageslacht. En niet alleen voor het eerste nageslacht, maar ook voor het tweede, derde, vierde, vijfde, tot en met het honderdste toe. Wat je als vader, als ouders doet, in een weg van de Heere af, daarin sleur je al de geslachten die na je komen zomaar mee. En toch, Rahab was ook een Kanaanitische. Maar dan een die behouden is. Die van die vervloeking verlost is. Door het geloof. Sem wordt gezegend. Of beter, de God van Sem wordt gezegend. Sem, dat bedacht ik zo, hè. Het woord semitisme, antisemitisme, zit de naam van Sem in. Hè? Dus Sem, dat zijn de nakomelingen waaronder ook Abraham en het volk van Israël valt. En dan zegent Noach de Heere van Sem. De God van Sem zal Heere zijn, hè, die naam met 5 hoofdletters. De God van het verbond. Van het ingeboden van de tempeldienst. God zal voor Sem en zijn nageslacht de Heere zijn. Die zich openbaart in hun midden. Met zijn dienst. Met zijn verbond en woorden. Met zijn profeten. En uiteindelijk in de openbaring van zijn enige geboren zoon. Die onder de Israëlieten heeft geleefd en heeft gewandeld. Javet, die derde zoon, zal wonen in de tenten van Sem. Dat betekent, die zal dus ook eens delen in waar Sem indeelt. Als die in zijn tenten zal mogen wonen, als het ware. Javet, dat zijn de heidenvolken. Die zullen eens delen in de zegeningen van Israël. Het verbond, het woord, dus een dienst, een genade. Soms al voor Pinksteren. Rut. Nineveh. Maar na Pinkster nog veel rijker uit al de volkeren. Zelfs het Nederlandse volk. Zijn er die delen in de zegen aan Israël beloofd. Eigenlijk kun je dus zeggen. Ontrolt heel de verdere Bijbel. Ontrolt zich heel de verdere kerk en heilsgeschiedenis. Vanuit deze profetie van Noach. Die in heel de Bijbel verder door. En die in heel de geschiedenis verder door tot de jongste dag toe. Eigenlijk een uitrolling is. Van die profetie van Noach. Geloof me vast en zeker. Dat al die andere profetieën ook vervuld zullen worden. Tot en met de laatste toe. Geloof me vast en zeker. Dat aan al die andere profetieën. Van Jeremia, van Jesaja, van Jezus zelf, van Paulus enzovoort. Dat die allemaal ook vervuld zullen worden. Zoals God die profetie van Noach heeft vervuld. Gemeente, hiermee sluiten we. Die serie preken van Genesis 1 tot en met Genesis 9. Hè, wel de oergeschiedenis genoemd. Sluiten we hiermee af. En daarom kijk nog even terug. En nu we bij Genesis 9 vers 7, 28 zijn. Kijk eens even vanuit Noach terug op de geschiedenis. Die we vanaf de schepping, die we vanaf Adam gezien hebben. En dan zien we dat Noach eigenlijk een schakel is. Een schakel in een gouden ketting. In die ketting van generaties tussen Genesis 3 vers 15 en de vervulling van die belofte in. Genesis 3 vers 15, hè, waar God tegen de duivel zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u duivel en tussen deze vrouw Eva. Tussen uw zaad en haar zaad. En dat zal u Satan de kop vermorzelen. Satan, vorst der mensheid. Die nu heel de mensheid in greep hebt en houdt. Satan, jij zult de kop vermorzeld worden. Je zult verslagen worden. Je verliest je macht over heel de mensheid. En de ketting loopt vanaf die belofte door. Van generatie op generatie. En nou zijn we bij de schakel in de ketting gekomen die Noach heet. De man door God gered en wonderlijk geredde man. Van wie zijn vader Lamech zei. Deze zal ons troosten. Nou ja, vergeet het maar vader Lamech. Deze zal ons teleurstellen. Had je beter kunnen zeggen. Als hij het eind van zijn leven dronken en zichzelf uitgekleed hebbend in zijn tent ligt. En de schakel breekt. En de ketting valt. Zal dan die belofte nooit vervuld worden? Zal dan Satan zijn kop nooit vermozzeld worden? Zal de Satan vorst der mensheid blijven? Maar God neemt de ketting weer op en hij reikt er Sem aan als de volgende schakel. En later Abraham, ja Abraham zondigt ook, dan Isaac, maar die zondigt ook. Nou Jacob dan, die zondigt ook. Juda dan, die zondigt ook. David, maar die zondigt ook. Salomo. Hiskia, die zondigt ook. Maar steeds houdt God de ketting vast. En voegt hij weer een nieuwe schakel toe. Maar steeds blijkt dan. Van Noach, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, Salomo, Hiskia. Deze is het ook alweer niet. Deze is het ook weer niet. Die de Satan de kop zal vermozzelen. Want hij valt zelf ook in de zonde. En hij wordt ook zelf door de Satan verleid. En heel het Oude Testament schreeuwt, hunkert, hoe moet je het zeggen? Heel het Oude Testament wacht en schreeuwt. Totdat die schakel komen zal. Die niet stuk zal breken. Heel het Oude Testament schreeuwt en hunkert. Naar die ene, die van boven zal komen. Gods eigen zoon. Uit de geslachten van Adam, Zet, Noach, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, Salomo, Hiskia. Maar ook uit God. En hij overwint de Satan wel. Hij vermorzelt de kop van de slang. Hij is sterker, hij is machtiger. Hij kan de Satan als vorst ontzetten. En hij maakt zondaren los uit Satans greep. En leert zondaren de Heere kennen. En de Heere liefhebben en de Heere dienen. Hij wel, hij alleen. Heel het Oude Testament schreeuwt om Jezus. Maar niet alleen. Heel het Oude Testament schreeuwt om Jezus. Toch? Toch? Heel uw leven schreeuwt om Jezus, toch? Met je eigen leven maak je toch steeds mee. Wat in heel die geschiedenis het Oude Testament gebeurde. Het lukt weer niet. Het gaat weer mis. Ik verlies het weer van de Satan. Ik krijg mezelf niet los. Ik krijg mijn schuld niet weg. En heel je leven wordt één schreeuw om Christus in je leven. Hij leert je door verzoening en vergeving. God kennen, God liefhebben, God dienen. Heel je leven schreeuwt naar de komst van Christus in je leven. Totdat hij in je leven komt. En als hij in je leven gekomen is, dan blijft je leven schreeuwen naar Christus. Want hoewel ik dan God kennen mag en dienen mag, blijft de zonde nog zo in mijn leven aanwezig. En blijft de zonde nog als zondige aard zo in mijn leven woelen en woeden. En hoewel ik nu de Heere kennen mag en lief mag hebben, blijft de zonde in mijn leven bezig. En de schreeuw om Jezus wordt alleen maar dieper. De schreeuw om zijn komst op de wolken. De schreeuw om zijn komst in het uur van mijn sterven liever nog. In het uur van zijn wederkomst. Is dat je leven geworden? Eén schreeuw om Christus en zijn komst. En als uw leven dat niet is, waar schreeuwt het dan naar? Waar schreeuwt het dan naar? In elk geval naar iets dat niet eeuwig is en dat niet met God verzoend. Je kan maar beter schreeuwen om Christus, het allerhoogste en eeuwige God. En dan het laatste vers, vers 29. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. En zo waren al de dagen van Noach 950 jaren. En hij stierf. Dat is net Genesis 5, hè? Daar was dat strijk en zet eigenlijk vers na vers. En hij leefde nog zoveel jaren. En zo waren al zijn jaren. En hij stierf. Van Adam af. En hij stierf. Totdat Jezus komt, de tweede Adam, die in de verzoeking staande blijft, gehoorzaam aan de wil van God in Gethsemane tot op Golgotha toe. En hij stierf, ja, maar als overwinnaar. Het is volbracht. Hij staat weer op uit de doden. En hij verzamelt zich zijn kerk. Hij verlost zondaren uit Satans greep. En dan eindigt de Bijbel met die terugkeer naar het begin. Openbaring 22. Waar de nieuwe hemel, nieuwe aarde als een paradijs getekend wordt. Een paradijs met een zuivere rivier van het water des levens. En aan de oevers van de rivier de boom, het geboomte des levens aan de oevers. Een hernieuwd paradijs, ja. Maar dan een paradijs zonder zondeval. Maar dan een paradijs waar nooit meer iemand uit verjaagt en uit verdreven zou worden. Maar dan een paradijs, waarin al degenen die God, die Christus daarin heeft gesteld, eeuwig zullen wonen, eeuwig zullen leven. Daar wonen Noachs, die in zonden vielen, en het van Gods bewaring moesten hebben, bent u het. Daar wonen Kanaanieten vervloekten, die met Raga door het geloof toch gezegend zijn, bent u het. Daar wonen Semieten van Gods verbondsvolk Israël, door hem tot hem bekeerd. Daar wonen er van Jafet heiden ook Nederlanders, toegebracht en toegevoegd aan de gemeente uit Israël die zalig wordt. En zult u, zul jij, zul ik, daar ook wonen. Want buiten zijn de ongelovigen en de onboedvaardigen en de werkers der ongerechtigheid. Amen. Laten we zingen uit Psalm 87. Dat paradijs, die hemelstad, vers 2, 3 en 4. Psalm 87, vers 2, 3 en 4. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, dank voor uw trouw. Uw trouw. De eerste eeuwen, de eerste millennia van de wereldgeschiedenis door. Uw trouw al de eeuwen, van het Oude Testament door. uw trouw, dat u zelf de schakel zond, die niet zou breken. Uw enige geboren zoon, die de kop van de slang vermorzelen zou, die de Satan overwinnen zou, en die onderdanen van de Satan weghaalt, verlost, ontzet. Heere, geef dat heel ons leven één schreeuw is geworden om zijn komst. Om zijn komst in ons leven. En anders om zijn komst. Eens in heerlijkheid. Heere, geef dat ons leven één schreeuw is geworden. Vanuit al die gebroken schakels. Al die nederlagen. Al die keren dat blijkt. Dat wij de duivel niet de baas kunnen. Dat we onze schuld niet weg kunnen krijgen. Dat wij ons van de Satan niet ontworstelen kunnen. Al die keren, Heere. Dat het ons leven een schreeuw maakt om u, de Heer Jezus Christus. En als ons leven ergens anders naar schreeuwt, Heere, kom ons tegen en bekeer ons en al de onze. Opdat we, Heere, leren leven waakzaam en strijden. Tegen de verzoeking die alcohol in zich brengt. In de verzoeking die zoveel andere gaven voor u in hun misbruik voor ons worden kunnen. In verzoeking op welk gebied dan ook. Leer ons, Heere, door uw geest. Onze zelfverzekerdheid grondig af. Geef dat er geen schade en schande voor nodig hoeft te zijn. Maar dat uw geest en woord het ons afdoende leren mogen. Afleren mogen. Die zelfoverschatting. En leer ons waakzaam en behoedzaam leven. In tijden van hoogspanning. Van crisis, van strijd, van kruis. Maar ook, Heere, in de tijd daarna. Opdat we niet door gerustheid. Ons laten inpalmen, zodat we overheerst en verrast worden door het kwaad. Heere, zegent u het onderwijs uit Noach's leven en ook uit die laatste periode van zijn leven. Draag het met ons mee de avond door en de nacht door. Dat uw woord als zaad in ons hart is, Heere, als we morgen weer mogen ontwaken. Sterk ons dan voor de dag die u het geeft komt. U weet wat die dag met zich mee gaat brengen. Zegen in het gemeenteleven. De contactmiddag en alle andere onderdelen van het gemeenteleven nog voor deze lopende week. En leid ons zo, Heere. Weer naar de komende zondag, toen u het geeft, komt. Met een schreeuw in ons hart. Om u, de Heere Jezus, te ontmoeten. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen nu Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, uw onbezweken trouw. Zal nooit hun val, hun echte afval gedogen. Psalm 89, het zevende vers.
Thank you.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.